Ik wil met jullie gaan lezen. En ik wil gaan doen vanuit Colossense. Colossense hoofdstuk 2. Ik begin daar eerst maar mee en van daaruit zullen we een aantal dingen met elkaar bespreken. Colossense hoofdstuk 2 vanaf vers 1 en dan lezen we door tot en met vers 15. Colossense hoofdstuk 2 vanaf vers 1. En Paulus zegt daar, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer. En voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zoveel mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde. En zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God. En van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en de inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. En dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen, door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Een van de dingen die de Bijbel elke keer weer laat zien, en die een van de meest belangrijke dingen in ons leven is, is dat het in alles in de Bijbel en ook in alles in jou en mijn leven draait om de aanwezigheid van God zelf. Het is een van de elementaire dingen als je leest in de Bijbel wat God wil, wat hij zoekt, is dat hij verbinding zoekt om te leven in eenheid met jou, zodat jij in eenheid met hem kunt leven. En in die eenheid die jij en ik met hem mogen hebben, leven wij ook in een eenheid met elkaar. Totaal anders dan wij vaak in de wereld denken. Wij denken vaak, als wij het nu maar goed kunnen vinden met elkaar, dan kunnen we samen God vinden. Maar het is precies andersom. Het gaat God om jou. Het gaat God de Vader om jou persoonlijk, zodat jij gaat komen bij hem en dat jij in Jezus en door Jezus gaat komen tot een eenheid met broers en zussen. Die ook geloven, die ook de relatie hebben met de Heer. En een van de belangrijke dingen die je daarin leest, is dat God elke keer weer manieren zoekt om in verbinding te leven, in een eenheid te leven, in een intieme relatie te leven met de mens. En dat begon al in het Oude Testament, helemaal in het begin. Dat begon al op het moment dat God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis, opdat zij heersen over al wat leeft. En vervolgens neemt dan God de Vader, God neemt als het ware de mens en plaatst hem in het paradijs. En daar in het paradijs wordt uit die mens die gemaakt is, uit Adam, wordt ook Eva gemaakt en leven Adam en Eva samen in dat paradijs, samen met elkaar, maar ook samen met God. Daar was die ultieme eenheid, die verbondenheid, dat hemelse kun je bijna wel zeggen. Dat je leeft in een omgeving waar het tintelt van de liefde, van de genade, van de heerlijkheid, van God zelf. Maar daar, op dat moment, is ook de breuk gekomen omdat de duivel kwam en heeft geprobeerd om de macht te grijpen en om die eenheid die er was tussen God en de mens, om die eenheid te gaan verbreken, zodat hij de macht kreeg op aarde, daar kon gaan heersen en de autoriteit die mensen hadden gekregen uit zijn handen werd weggenomen. En vanaf dat moment werd ook de verbinding tussen God en mens verbroken, maar werd ook de verbinding tussen man en vrouw, tussen mens onderling, als het ware, verbroken. De harmonie werd verbroken. Tuurlijk, we leven samen. We zijn met elkaar, we leven op deze aarde, maar kijk eens om je heen op deze aarde wat we ervan maken met elkaar. Kijk eens hoe het gaat in de wereld, maar laten we het gewoon maar heel eerlijk dichterbij halen. Kijk ook eens hoe het gaat in de kerk, in zijn volle breedte. Niet hier, maar elke andere kerk. Vooruit, af en toe hier ook. Hoe gaan we om met elkaar? Hoe benaderen we elkaar? Hoe praten we met elkaar? Wat is het diep in je hart wat er leeft? Hoe kijk je naar een ander? Wat denk je over de ander? Alleen dat al. En wat laten wij nu zien in de wereld om ons heen? Als het gaat over liefde, over vrede, over gastvrijheid, over familie zijn, over al die dingen. Wat laten wij zien aan de wereld om ons heen? Wat laten wij zien in Gouda? Over hoe geweldig God is en wat zijn verlangen is van zijn hart. Zijn wij anders dan de wereld? Of zijn wij in veel opzichten eigenlijk gewoon hetzelfde? Dat is een vraag die we moeten stellen. Omdat alles samenhangt met het feit hoe leef jij persoonlijk en hoe leven wij als gemeente met een God die merkbaar aanwezig wil zijn in jouw leven, maar ook in ons midden hier. En eigenlijk ook elk moment van de dag waar jij ook bent, de centrale plaats van jouw leven wil innemen. Hij wil merkbaar aanwezig zijn in jou, maar hij wil ook dat als jij ergens bent, dat hij ook merkbaar aanwezig kan zijn door jou heen. Dat vraagt van jou en mij dat wij ons heel bewust zijn van dat gegeven, maar dat wij ons ook heel bewust aan hem overgeven, zodat onze focus alleen maar is op hem. En wanneer onze focus is op hem, dan zal onze focus daarna meegenomen worden naar datgene waar Gods hart naar uitgaat. En dan ga je zien dat ons hart, dat Gods hart uitgaat naar mensen die hem nog niet kennen. Naar mensen die nog ronddwalen in deze wereld, die op zoek zijn. Naar mensen die in allerlei problemen vastzitten en geen uitkomst zien, maar ook geen houvast hebben, omdat ze de God die jij en ik wel mogen kennen en die merkbaar aanwezig wil zijn in jou en mijn leven, omdat zij die niet kennen. En die God en die Heere Jezus, zijn Zoon, en door de Heilige Geest, de derde persoon van God, mogen wij die gaan brengen bij de mensen in deze wereld. Of, als de mensen binnenkomen hier in deze plaats op een zondag, als je een keer hier bent, dat je dat ook mag ervaren dat het hier veilig is. Dat het een plaats is van liefde. Dat het een plaats is waar je welkom bent. Dat het een plaats is dat jij welkom bent zoals jij bent. Dat is wat we willen met elkaar. Dat is De passie die God heeft, dat is de passie die eigenlijk, zou ik moeten zeggen, ons hart zou moeten hebben. Want als het passie van ons hart is, dan is onze hartenklop gelijk aan de hartenklop van Vader. En al die tijd, vanaf dat begin waar het misging, is God bezig geweest om merkbaar aanwezig, ik noem dat thema bewust voor de gast in ons midden, dat is ons jaarthema, merkbaar aanwezig. Dat is de banner die daar is. Dat God merkbaar aanwezig wil zijn, ook in jou en mijn leven. Dat is het subthema van een aantal weken waar we nu in zitten. We denken nu na over Gods merkbare aanwezigheid in ons midden. Over een paar weken gaan we praten over onze aanwezigheid, onze merkbare aanwezigheid bij God. Dat is net anders. Maar het gaat van God uit. Hij zoekt mensen op. Hij zoekt jou op. Hij heeft jou altijd al opgezocht. Vanaf jongs af aan is hij jou al aan het opzoeken. En let wel, ik zeg opzoeken, niet zoeken. Hij is jou niet kwijt. De enige die God kwijt zou kunnen zijn, ben jij. Maar hij is jou nooit kwijt. Hij staat daar altijd met zijn armen wijd open. En hij nodigt jou uit om te komen zoals jij bent. Omdat jij thuis mag komen aan zijn vaderhart. Dat is wie God is. Dat is de genade, dat is de liefde. Dat is de grootheid van God. Die zegt, jij mag komen. Want ik heb jou lief, ik heb jou gemaakt. En jij mag aan mijn hart komen. En ik ga je de weg wijzen. Ik ga je de weg wijzen. Zoals God eigenlijk altijd iedereen de weg wilde wijzen door de hele Bijbel heen. Merkbaar aanwezig. Soms door mensen persoonlijk te gaan roepen. Bekend voorbeeld Mozes. Mozes werd persoonlijk geroepen toen hij 80 jaar oud was bij de brandende braamstruik. Daar kreeg hij een ontmoeting met de levende God die vanuit de brandende braamstruik, die struik die niet opbrandde en waar Mozes naartoe ging en in één keer te horen krijgt Mozes, ik heb jou gezien en ik heb de roep van mijn volk gehoord. En ik wil dat jij mijn volk gaat uitleiden uit Egypte. En ik wil dat jij naar de farao toe gaat en jij gaat het vertellen. En zo openbaart God zichzelf aan personen, maar zo openbaart God zichzelf ook aan grotere groepen, in dit geval een volk. En God was merkbaar aanwezig in Egypte. In het leven van Mozes en Aaron. En op de weg van Israël. En toen Israël uittrok, dan staat er zo prachtig in de Bijbel. Als Israël dan uittrekt en door de Rode Zee heen gaat, dan gaan ze de weg vervolgen. En dan is God daar en hij leidt hen overdag in een wolkkolom en in de nacht in een vuurkolom. Elke keer konden mensen God zien en God leidde hen naar de plaats waar hij hen hebben wil. God was merkbaar aanwezig op die manier. Maar eigenlijk, goed beschouwd, was de merkbare aanwezigheid van God in het midden van Israël, of in elk ander moment die we lezen in het Oude Testament, is allemaal bedoeld om uiteindelijk te gaan komen tot die andere manier waarop God merkbaar aanwezig wil zijn in deze wereld. Alles wat God deed, was het volk Israël gaan brengen in het beloofde land wat God beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. En aan de ene kant deed God dat hij de belofte had gegeven en hij trouw is aan zijn belofte. Als God iets belooft, dan doet hij dat ook. Ook aan jouw leven. God is trouw. Als God belooft dat hij er alles aan zal doen om jou thuis te halen, dan zal hij dat doen. En thuis is niet per se in de hemel. Thuis is aan zijn vaderhart. En dat kan nu al zo zijn. Op het moment dat jij gelooft in Jezus, op het moment dat jij gelooft in God de Vader, op het moment dat jij zegt, het is mijn keuze om hem te volgen, dan mag je weten volgens de Bijbel, dat de Bijbel zegt, en daarmee zegt God het ook, dat iedereen van ons die gelooft, is een kind van God. Als jij gelooft in Jezus, ben je een zoon, ben je een dochter van de Allerhoogste God. Dat is een belofte. Je hoeft er niets voor te doen, je hoeft alleen maar te geloven. Je hoeft alleen maar te aanvaarden. Je hoeft niet je best te doen. Je hoeft geen goede dingen te doen. Je moet gewoon aanvaarden. En toen Israël kwam op de plaats waar Israël mocht zijn, ging God verder met zijn belofte om merkbaar aanwezig te zijn. En de meest bijzondere manier waarop God merkbaar aanwezig kan zijn in ons midden, is door er zelf te zijn. Niet alleen maar door er zelf te zijn, maar om deel te worden van ons. Deel te worden van ons betekent dat Hij die God is en de mensen gemaakt heeft, bereid was om als God mens te worden. Dat is wat Jezus deed. Jezus, onderdeel van de Godheid, werd mens zoals wij. Als je leest wat er staat bijvoorbeeld in Colossense 1, vers 15 en 16, dan staat daar over de Heer Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. En luister dan goed, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Tronen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dat is Jezus. Dat is de Jezus die mens werd zoals wij. Door wie en tot wie, eigenlijk kun je zeggen voor wie alle dingen geschapen zijn. En hij werd mens zoals jij en ik. Hij werd deel van onze leefwereld, zodat wij door hem deel kunnen hebben van Gods leefwereld. Dat is het plan dat God bedacht had. En de Bijbel zegt zo prachtig, Paulus zegt dat in de brief aan de Filippenzen, dat Jezus zichzelf volledig ontledigde en dat hij mens werd zoals wij. Dat hij zijn godheid aflegde. En dat hij in de wereld kwam in de gedaante van een dienstknecht, een dienaar. En dat hij gehoorzaam was tot in de dood, tot aan de dood van het kruis. En dat God hem daarom uitermate verhoogd heeft. En de naam boven alle naam heeft gegeven. Opdat elke knie in de hemel en op de aarde zich zal buigen voor hem. Ik vertel in 5 minuten. Probeer ik iets te vertellen wat eigenlijk in een eeuwigheid niet te bevatten is. En toch is dit wat de Bijbel zegt. Dit is wat Paulus eigenlijk in een paar hoofdstukken ook schrijft in de brief aan de Colossenzen. Paulus beschrijft hoe Jezus mens werd, zoals wij, en hoe hij het beeld was van de onzichtbare God, de God die we niet kunnen zien, maar in hem zien we hem wel. En dan vervolgens beschrijft Paulus hier ook, moet je maar eens lezen in hoofdstuk 1 vers 19. Nou, laten we 18 erbij nemen. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeboren uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want, moet je goed luisteren, want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Andere vertalingen zeggen het als volgt, daar staat, want het heeft de ganse volheid behaagd om woning te maken in hem. Met andere woorden, de volheid van genade, de volheid van kracht, de volheid van wijsheid, de volheid van kennis, de volheid van wie God is en wat hij heeft. God heeft gezegd dat het in Jezus zal wonen. In hem. En zo wandelde Jezus op aarde. Met die volheid in zich. Zo openbaarde God zich in Jezus aan de wereld. bijzondere was dat Jezus zo zijn weg ging en daarmee de naam van de Vader wilde openbaren aan een ieder die hij tegenkwam. En door het evangelie heen wat we mogen lezen, wordt het ook aan ons geopenbaard. En we lezen dat de volheid van God, God zelf met alles wat hij is en heeft, woonde in Jezus. En daarmee kwam God zelf in Jezus naar ons toe en was hij merkbaar aanwezig. Wat er vervolgens gebeurt, sorry. Wat er vervolgens gebeurt, is dat Jezus de weg gaat naar het kruis. En dat hij sterft aan het kruis van Golgotha. En dat eigenlijk waar heel veel mensen naar uitkeken in die tijd, namelijk dat Jezus het koninkrijk van God zou gaan herstellen, dat hij het vrederijk zou gaan herstellen, dat hij koning zou worden en volgens de profetieën zou gaan zitten op de troon van David, dat dat nu zou gaan gebeuren. Maar veel mensen herkenden Jezus niet als de Zoon van God, als de beloofde Messias. Veel mensen wisten niet wat ze met Jezus aan moesten en wat uiteindelijk gebeurde onder aanvoering van de schriftgeleerde fariseeën, de overste van het volk, de geestelijke leiders was, dat Jezus werd uitgeleverd aan de Romeinen en hij werd gekruisigd. Even voorstel wat daar gebeurt. Degene die, waarvan gezegd wordt dat alles is door hem en tot hem geschapen, hij die het beeld is van de onzichtbare God, in hem woont al de volheid van God lichamelijk. Die wordt gekruisigd en hangt daar voor jou aan het kruis. En hij sterft. Waarom sterft hij? Waarom sterft hij? Alleen hij die zonder zonde is, kan al onze zonden dragen. Zodat wij tot de Vader kunnen komen. En dat is precies het evangelie zoals Paulus het hier uitlegt. Paulus legt uit dat een ieder die gelooft in Jezus, die God is en mens werd, die Jezus die stierf aan het kruis omdat hij zonder zonde was, jouw zonde kon dragen. Het is deze Jezus die jou uitnodigt en zegt: volg mij. Volg mij. Zoals Jezus mensen riep toen hij langs de oever wandelde en zijn discipelen riep en zei: volg mij. En mensen gehoorzaamden, Petrus en Johannes en Jacobus en andere discipelen. Zo komt Jezus vandaag langs bij jou op dit moment. Hij zegt: volg mij. Word mijn discipel. Je kunt Jezus maar op één manier volgen. Dat is om daar te zijn waar hij ook is. Anders kun je hem niet volgen. Waar is Jezus? Waar? Heb je last van je hart? In ons. Maar er is nog één stap voor. Waar is Jezus ook? Aan de rechterhand van de Vader. Hij zit op de troon. Dus hij is naar de hemel toegegaan. Na zijn opstanding is hij naar de hemel gegaan. Daar zit hij aan de rechterhand van de Vader. Dus de Vader is in de hemel. Jezus is in de hemel. En tegelijkertijd zeg je: maar Jezus is ook bij ons. Hoe kan dat? Door? Zie. Weet je nog, als ik een vraag stel. Je weet het niet, zegt Heilige Geest. Oké. Door de Heilige Geest. En als de Heilige Geest aan jou wordt gegeven, dan is God op die derde manier aanwezig, merkbaar aanwezig in jouw leven. Niet door een wolkkolom of een vuurkolom en voor het volk uitgaan, nee, zelfs niet door Jezus die op aarde wandelt en mens is geworden zoals wij. Nee, Jezus is weer naar de hemel gegaan en is hersteld in zijn heerlijkheid. Nee, de derde persoon, de Heilige Geest, is bij jou gekomen, in jou gekomen. En God is merkbaar aanwezig door zijn geest. En daardoor woont ook Jezus in jou en mijn hart. En zijn wij verbonden met hem. Het is dat wat Jezus kwam doen. Hij kwam de verbinding tussen jou en God de Vader, die hij in Johannes hoofdstuk 20 ook noemt, mijn Vader en jullie Vader. Mijn God en jullie God. Het is Jezus die die weg kan vrijmaken, die de naam van de Vader kan openbaren. En die heeft gezegd, de weg is vrij naar de Vader, volg mij. Hoe kun je Jezus dan volgen als hij in de hemel is en jij bent hier? Kijk niet zo boos aan allemaal. Het is een hele leuke vraag. Hoe kun je dat doen? Waarom vind je dat vervelend? Je moeilijk woord, ja. Oké. Gehoorzaam zijn, dat is één. Maar er is nog iets anders. Wat valt er dan onder die gehoorzaamheid? Wat zegt Jezus wat je dan moet doen als je hem wil volgen? Wat zegt Jezus moet je doen om eeuwig leven te hebben? Wat zei je? Geloven. Geloven. En als je nou het woordje geloven in de Bijbel leest, Handelingen, ook in Matthäus, ook in Marcus, welk woord staat daar dan bij?
Vertrouwen.
Nee, dat is hetzelfde woord. Hetzelfde woord in het Grieks, geloven en vertrouwen. Nee, er staat een woord bij. En? Laat u dopen. Op het moment dat jij zegt, ik geloof in Jezus, dan is er in de Bijbel nog maar één stapje, dat zit daar gewoon aan vast, laat je dopen. Waarom? Omdat dopen betekent dat als jij het water instapt, dat jij zegt, Heer Jezus, ik wil u volgen en ik volg u de dood in, maar ik sta ook weer met u op uit de dood. Dat betekent als je onder water gaat, dan sterf je als het ware. Als het ware, hè? Luid dat even goed op. En op het moment dat je uit het water omhoog komt, dan sta je met hem op. En leef jij in een nieuwe omstandigheid, leef jij het leven wat Jezus mocht leven na het graf, na het geopende graf. Alleen in onze geschiedenis, in onze kerkgeschiedenis, zijn er zoveel dingen die uit elkaar gehaald zijn. Uiteindelijk is er een soort manier van volkskerk ontstaan. En dat betekent dat iedereen die hoort bij een bepaald volk, die hoort ook bij een bepaalde kerk. En op het moment dat er kinderen worden geboren, worden die gelijk ook gedoopt, want die horen dan ook daarbij. Maar de Bijbel leert ons dat het jouw doop betekent op basis van jouw geloof. Niet op basis van het geloof van jouw ouders. Hoe mooi dat ook is. Geloof en laat je dopen. En dat is de stap die gevraagd wordt. En ik hoop echt, en ik bid echt met heel mijn hart, dat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus weer gaan durven om een inhaalslag te gaan maken en weer terug te gaan naar datgene wat het evangelie beschrijft. Ik zeg het maar gewoon, even zonder omwegen nu. Dat we weer teruggaan naar het stuk waarin Jezus zegt. En ieder die in mij gelooft en gedoopt zal zijn, zal behouden zijn. Of wat Petrus zegt op de Pinksterdag, als hij zijn preek gehouden heeft. De krachtigste preek, denk ik, die ooit gehouden is. 3000 mensen gaven hun leven. En ze zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Jezus zegt, of Petrus zegt, bekeer je. Geloof in de naam van Jezus en laat je dopen. Want voor jullie is de belofte. Voor jullie en voor jullie kinderen. En voor zoverre de mensen ver weg zijn. Welke belofte? De belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest, is dat weer een andere? De Heilige Geest. Of de Holy Spirit, een van de twee. Goed. Het is die belofte die gegeven wordt. Maar de belofte van de geest is daar voor hen die geloven. En dus ook zich laten dopen. Dat is wat er staat in de Bijbel. En ik ben zo blij en dankbaar. Dat steeds meer mensen zeggen, ja, maar ik wil Jezus volgen. Ik wil hem volgen, ik wil met hem sterven, ik wil met hem opstaan als een nieuwe schepping. En ik wil het leven gaan leren leven wat Jezus mij aanbiedt door zijn geest. Ik ben blij dat Thomas vandaag die stap maakte in Ruwella. En ik bid dat jullie vandaag iets mogen gaan ervaren van de grootheid van God die merkbaar aanwezig is. Niet alleen in jouw leven, niet alleen in ons midden, maar die ook dadelijk aanwezig is op het moment dat je zegt, Heer, hier ben ik. Ik stap in het water, ik ga onder, ik kom weer boven en ik ga een nieuwe wandel met u leven. Op een nieuwe manier. Dat God je zo zal vullen met zijn geest, dat je zult weten, hij is merkbaar aanwezig in mijn leven. En ik weet dat hier mensen zijn die ook nog steeds hiermee worstelen. Stop met worstelen. Mag ik het zo zeggen? In Jezus' naam. Stop met worstelen. Geef je over. Geef je leven aan Jezus. En volg hem. Helemaal. Zonder uitzondering. Zonder terughoudendheid. Zelfs met moeilijke woorden. Volg hem. Luister naar hem. Doe wat hij zegt. En één ding mag je weten. Alles wat je ooit fout gedaan hebt in je leven, zelfs alles wat je nog fout gaat doen, is vergeven in de naam van Jezus. En je mag op grond van zijn bloed daar vergeving voor vragen. Er zal niet zijn. Er zal niet zijn wat niet vergeven zal worden. Alles zal vergeven worden. Dat is de genade van God. Alles zal vergeven worden. Niets wat jij ooit gedaan hebt is te groot voor het offer van de Heer Jezus. Zijn offer is groter. Zijn genade is groter, zijn liefde is groter. Kom tot hem. Kom tot hem. Luister en gehoorzaam. En volg hem. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg naar hem toe. Er is geen andere weg naar de Vader. Daarom zei Jezus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen maar door mij. Hij heeft de duivel verslagen aan het kruis, zegt Colossenzen hoofdstuk 2, vers 15 en 14 en 15. Hij heeft de duivel verslagen, hij heeft de machten ontwapend, hij heeft alles wat tegen jou getuigde uitgewist, aan het kruis genageld, zodat datgene wat ooit tegen jou heeft getuigd er niet meer is. Het enige wat jij hoeft te doen is bij het kruis te komen, bij Jezus te komen en zeggen, hier ben ik. Met alles wat ik fout gedaan heb. En Jezus zegt, welkom. Welkom. Volg mij maar. En leg dan je oude leven maar af in dat water. En sta op, ontvang mijn geest en leef een nieuw leven. En wat ik u straks zei, geldt nog steeds. Dat is het begin van je nieuwe wandel. Het is geen eindexamen. Het is het afleggen van het oude, het is het aandoen van het nieuwe en het is de Heilige Geest de ruimte geven om jou te gaan leren wandelen in dat nieuwe leven. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar dat mag. Dat is de genade van God. Dat mag. Dat is de liefde van de Vader. Kom tot Jezus. Geef je over aan Hem. Geef je over. En volg Hem. Amen. Vader, ik bid op dit moment. Terwijl ik een enorme bewogenheid voel. Bid ik voor een ieder die hier is. En ik dank voor een ieder die u wil volgen. En ik spreek uw zegen over hun leven uit en de volheid van uw geest over hun leven uit. In Jezus' naam. Maar ik bid juist ook voor al diegenen die nog steeds worstelen en denken, ja, maar is het wel voor mij? Mag ik het wel doen? Mijn ouders hebben mij toch ooit als kind laten dopen? En allemaal dit soort vragen. Wilt u met uw Heilige Geest heel diep in hun hart spreken? Wilt u hen aanraken? Wilt u als het ware uw stem laten klinken in hun leven? Volg mij. Volg mij. Volg mij in het afleggen van je oude leven. Volg mij in het aandoen van je nieuwe leven. Volg mij. En ik zal je brengen aan het hart van de Vader. Heer, zo bid ik deze dingen over iedereen uit die hier is. Ga gang maar. Tot eer en glorie van uw naam. Tot opbouw van uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.